Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het schriftgedeelte in de psalmen van deze morgen noemen. De schriftlezing is uit Handelingen 12. We noemen nu Handelingen 12. En we zingen psalm 35, vers 1 en 13. Psalm 142, vers 1, 2, 5 en 7. Psalm 126, vers 1. En Psalm 126, vers 2. We noemen nogmaals de schriftlezingen uit Handelingen 12. En we zingen Psalm 35, vers 1 en vers 13. Psalm 142, vers 1, 2, 5 en vers 7. Psalm 126, vers 1. En Psalm 126, vers 2. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta ook dit morgenuur in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in alle eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, zegen, vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We willen met elkaar zingen van Psalm 35 vers 1. En vers 13, twist met mijn twisters, hemelheere, ga mijn bestrijderen toch te keer. Wil spiezen rond as en schild gebruiken om hun gevreesd geweld te fnuiken. Belettend optocht treedt vooruit, zo worden ze in hun loop gestuit. Vertroost mijn ziel in haar geween en zeg haar, ik ben uw heil alleen. En ook het 13e vers, laat vroom juichen. Alle tijd om mijn gerechtigheid verblijd. Psalm 35, daarvan vers 1 en vers 13.
Thank you.
Gemeente, de schriftlezing vindt u in Handelingen 12. Handelingen 12. Ik noem dus onze schriftlezing het boek der Handelingen der Apostelen en daarvan het 12e hoofdstuk. Maar vooraf stellen we ons onder de tucht van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstmaagd, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegene de Heere den Sabbatdag en heiligden denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. En omtrent dezelfde tijd sloeg de koning Herodes de handen aan sommigen van de gemeente om die kwalijk te handelen. En hij doodde Jacobus, den broeder van Johannes, met het zwaard. En toen hij zag dat het de Joden behagelijk was, voer hij voort om ook Petrus te vangen. En het waren de dagen der ongehevelde broden, de welken ook gegrepen hebbende hij in de gevangenis zette en gaf hem over aan de vier wachten, elk van vier krijgsknechten, om hem te bewaren, willende na het paasfeest hem voorbrengen voor het volk. Petrus dan werd in de gevangenis bewaard, maar van de gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan. Toen hem nu Herodes zou voortbrengen, sliep Petrus dezelfde nacht tussen twee krijgsknechten, gebonden met twee ketenen, en de wachters voor de deur bewaarden de gevangenis. En zie, een engel des Heren stond daar, en een licht scheen in de woning, en slaande de zijde van Petrus, wekte hij hem op, zeggende: Sta haastelijk op. En zijn ketenen vielen af van de handen. En de engel zeide tot hem: Omgord u en bindt uw schoenzolen aan. En hij deed alzo. En hij zeide tot hem: Werp uw mantel om en volg mij. En uitgaande volgde hij hem en wist niet dat het waarachtig was hetgeen door de engel geschiedde. Maar hij meende dat hij een gezicht zag. En als zij door de eerste en tweede wacht gegaan waren, kwamen zij aan de ijzeren poort die naar de stad leidt, de welke van hun zelf hun geopend werd. En uitgegaan zijnde gingen zij één straat voort. En terstond scheidde de engel van hem. En Petrus tot zichzelf gekomen zijnde, zeide: nu weet ik waarachtelijk dat de Heere zijn engel uitgezonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit al de verwachting van het volk der Joden. En als hij alles overlegd had, ging hij naar huis van Maria, de moeder van Johannes, die toegenaamd was Marcus, alwaar velen tezamen vergaderd en biddende waren. En als Petrus aan de deur van de voorpoort klopte, kwam een dienstmaagd voor om te luisteren, met name Rode. En zij de stem van Petrus bekende, deed van blijdschap de voorpoort niet open, maar liep naar binnen en boodschapte dat Petrus vooraan de voorpoort stond. En zij zeide tot haar: gij raast, doch zij bleef er sterk bij dat het al zo was. En zij zeiden: het is zijn engel. Maar Petrus bleef kloppende, en als zij open gedaan hadden, zagen zij hem en ontzetten zich. En als hij hun met de hand gewenkt had dat zij zwijgen zouden, verhaalde hij hun hoe hem de Heer uit de gevangenis uitgeleid had. En zeide: boodschap dit aan Jacobus en de broederen. En hij uitgegaan zijnde reisde naar een andere plaats. En als het dag was geworden, was er geen kleine beroerte onder de krijgsknechten, wat toch aan Petrus mocht geschied zijn. En als Herodes hem gezocht had en niet vond, en de wachters rechterlijk ondervraagd had, gebood hij dat zij weggeleid zouden worden. En hij vertrok van Judea naar Caesarea en hield zich aldaar. En Herodes had het in de zin tegen de Tyriërs en Sidoniërs te krijgen. Maar zij kwamen indrachtelijk tot hem. En Blastus, die des konings kameling was, overreed hebbende, begeerde vrede, omdat hun land gespijzigd werd van des koningsland. En op een gezette dag, Herodes een koninklijk kleed aangedaan hebbende en op de rechterstoel gezeten zijnde, deed een rede tot hen. En het volk riep hem toe, een stem Gods en niet eens mensen. En van stonde aan sloeg hem een engel des Heren, daarom dat hij Goden de eer niet gaf. En hij werd van de wormen gegeten en gaf den geest. En het woord Gods wies en vermenigvuldigde. Barnabas nu en Saulus keerden weder van Jeruzalem, als zij den dienst volbracht hadden, medegenomen hebbende ook Johannes, die toegenaamd werd Marcus.
Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in Handelingen 12, het vijfde vers, Handelingen 12, vers 5, Petrus. Dan werd in de gevangenis bewaard, maar van de gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan. Gemeente, dan zal uw gave worden ingezameld voor kerk en diaconie. De Heer zegene u en uw gave en hij geven u een weldadig hart. Ter inleiding op de prediking willen we dan zingen van Psalm 142, vers 1. Ik riep tot de Heere met luider stem, vers 2, als mij geen hulp of uitkomst bleek. Vers 5, ik riep tot u, ik zeide, o Heere. En vers 7, voer mij uit mijn gevangenis tot roem. Uws naams, die heerlijk is dat mij het rechtvaardig volk omring. En vrolijk van uw weldaan zing. Psalm 142, 1, 2, 5 en 7. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in Handelingen 12, het vijfde vers. Petrus, dan werd in de gevangenis bewaard, maar van de gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan. Gemeente, het gebed wordt wel eens genoemd de adem van de ziel en de hartklop van het geestelijke leven. Is er leven, is er genade, werkt de Heilige Geest, is de Geest u geschonken, dan is er gebed. Want de Geest is ook de Geest der genade en der gebeden. Hebt u de Geest niet ontvangen, of is de Geest uitgeblust, dan is er geen gebed. Gods kinderen zijn biddende kinderen. En de Heere leert ze bidden. De gebeden die de Heere verhoort, verkrijgen ze van hem. Ze worden vervuld met de geest der genade en der gebeden. Daarom horen we ook de discipelen vragen: Heere, leer ons bidden. Het ware gebed wordt van de Heer ontvangen en keert tot hem terug. Zulken bidden, daarvan lezen wij in Handelingen 12. Zulken bidden is ook van het allerhoogste belang. Gods woord spreekt ook van de eis van het gebed. Zoekt mijn aangezicht. En David zegt dan: ik zoek uw aangezicht, o Heere. En we lezen ook in het woord hoe een krachtig gebed des rechtvaardigen veel vermag. We horen het woord van het bidden zonder ophouden. Maar we horen ook, en daar horen we vanmorgen ook van het bidden voor elkaar. Bid voor elkander. Niet alleen de eigen geestelijke noden zorgen. Niet alleen de noden zorgen in het eigen leven, in onze gezinnen, in onze familieverbanden van elke dag mogen en moeten bij de Heer gebracht worden. Nee, daar moet ook gebeden worden als het goed is voor elkaar. Zelfs voor de vijanden. De Heer leert de zijnen te bidden. De Heer Jezus bad aan het kruis voor degene die hem folterden. En hij leert zijn kerk daarin de voetstappen drukken van hem. O, wat is daar genade voor nodig, maar wat mag de Heere daarin verheerlijkt worden als gebeden mag worden voor de vijanden. Er mag en moet gebeden worden voor de overheid. We denken aan de apostel Paulus die daar meermalen ook op heeft gewezen. Er mag en moet gebeden worden voor de ganse wereld in nood. Er mag en moet gebeden worden voor al de heiligen van alle plaatsen. Maar er moet ook gebeden worden in het midden der gemeente. En in het bijzonder geldt dat ook wel voor Gods kinderen. Zij die daar de gemeenschap der heiligen mogen ervaren. Zij die in het lichaam van Christus zijn ingelijfd door een waar geloof waarvan hij het hoofd is en zij de ledematen zijn. O, dan geldt dat allen die de verschijning van de Heer Jezus hebben liefgekregen, in hem aan elkaar verbonden zijn en leden zijn van hetzelfde lichaam. O, dan kan niet de voet tegen de hand, tegen de voet zeggen dat ze niets met elkaar van te doen hebben. Integendeel, dat denk ik ook aan wat er staat in het avondmaalsformulier, dat uit de vele bezen één wijn en drank vliet en uit de vele graankorrels één meel gemalen wordt, dan is daar niet alleen een bidden, dan is daar ook een zien op elkaar. Bid voor elkander en dan geldt ook als één lid leidt, leiden alle leden mee, wordt dat onder ons gevonden. Wordt dat in de gemeente van Vriezenveen gevonden. Het gebed voor elkander. Als één lid leidt, dat we niet over elkaar spreken, maar voor elkander bidden. Daar wordt de Heer in verheerlijkt. Daar wordt Gods genade in gekend. En zo lezen we dat nu ook in deze geschiedenis. Petrus dan werd in de gevangenis bewaard. Maar van de gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan. En we schrijven dan boven de preek. Een gedurig gebed tot God. Een gedurig gebed tot God. We letten op drie aandachtspunten. Op Petrus die in de gevangenis zit. De gemeente die voor hem bidt. En de Heere die dat gebed verhoort. Een gedurig gebed tot God. Petrus die in de gevangenis zit. De gemeente die voor hem bidt. En de Heere die dat gebed verhoort. Gemeente Petrus die in de gevangenis zit. Handelingen 12. Wanneer moeten we dat ongeveer in de tijd denken, zoeken? Precies een jaar na Pasen. Precies een jaar nadat de Heer Jezus op de Goede Vrijdag aan het kruis had geleden, moest sterven. En ten derde dag is opgestaan uit de doden. We lezen dat in vers 3. Het waren de dagen der ongehevelde broden een jaar eerder. Had Petrus zijn meester verloochend. Een jaar eerder was de Heer Jezus uit de doden opgestaan. Maar had Petrus op de paasdag gezworven, omdat hij zijn meester verloochend had, maar werd zijn droefheid tot grote blijdschap. Toen de Heer als de opgestane levens voor zich aan hem openbaarde. En nu zit hij in de gevangenis. Ja gemeente, dat is het werk van de duivel. Dat is het werk van de boze. Al moesten ook deze dingen gebeuren. Tot verheerlijking van Gods naam. Al moesten ook deze dingen gebeuren. Opdat de wonderen Gods zouden mogen blijken. Want na Pinksteren hadden de apostelen, de discipelen, die apostelen waren geworden, ook Petrus met grote vrijmoedigheid het woord des Heeren gepreekt. O, eerst waren ze zo bevreesd. Op de avond van Pasen waren ze nog verborgen in Jeruzalem. Bij wijze van spreken achter de gesloten deuren, bevreesd voor de mensen. Maar toen de Heer zijn geest op hen had uitgestort en in hun harten had uitgestort, nam de Heer al de vrees weg. Vrijmoedig, Petrus is daar het duidelijkste voorbeeld ook wel van. Is een Pinksterpreek, is het woord des Heren verkondigd, die ene naam onder de hemel gegeven, waardoor we moeten zalig worden, was gepredikt. Ja, dat gebeurt als de Heer geloof schenkt. Dat gebeurt als de Heer de harten met zijn geest vervult. Dat geschiet als de Heer het oog op hem doet slaan. Dan wijkt al de vrees voor de mens. Dan geeft de Heere vrijmoedigheid. Dan opent de Heere de lippen. Maar gemeente, kan ook zomaar weer weg zijn. Het hoeft maar iets te gebeuren. Of het hart is met bange vrees belaan. O, en dan is het dat de vijanden gevreesd worden. Maar zo was het niet bij de apostelen, bij de discipelen. Onbevreesd hadden ze gesproken en de Heere had de prediking gezegend. Vele harten waren vernieuwd. Vele getrokken uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. De Heer deed toe tot de gemeente die zalig moest worden. De boze kon het niet keren. Maar we zeggen wel terecht, als de Heer zijn kerk bouwt, bouwt de Satan er een kapel naast. En zo was het nou ook hier. En we lezen dat ook in het boek Handelingen van de tegenstand. Van de tegenstand van het volk der Joden. Van de tegenstand van de fariseeën en de schriftgeleerden. Maar we horen ook van vervolging. In Handelingen 4 en 5 lezen wij al dat apostelen gevangen werden genomen. In Handelingen 6 en 7 lezen wij over de steniging van Stefanus. De eerste martelaar. In Handelingen 8 en 9 lezen wij over het brute optreden van Saulus van Tarsus voor zijn bekering. En in Handelingen 12 lezen wij hoe in de gemeente van Jeruzalem een grote vervolging komt, zodat al Johannes, zodat al Jacobus, de broeder van Johannes, door het zwaard gedood is, onthoofd. En de volgende die Herodes heeft uitgekozen, Herodes Agrippa, die daar ook koning is over Judea, de volgende die hij heeft uitgekozen is niemand minder dan Petrus. Waarom deed hij dat? Om onder het volk der Joden die van de Heer Jezus niet wilden weten, met name de Farizeeën en schriftgeleerden, als het ware een wit voetje te krijgen. Om bij hen in de gunst te komen, om zijn gezag te versterken, om zijn invloed te vergroten. Petrus werd in de gevangenis gezet. Jacobus is al gedood. Gemeente, ziet u hoe de duivel door de hand van Herodes Agrippa een grote slag probeert toe te dienen aan de gemeente Jeruzalem. Petrus, Johannes, Jacobus, het waren de pijlers, om zo te zeggen, waarop de gemeente van Jeruzalem gebouwd was. Dat is natuurlijk niet echt waar. Want de Heere bouwt zijn gemeente zelf. En het fundament van zijn kerk, dat is de Heer Jezus zelf. En de bouwmeester van Gods huis, dat is de levende God. Maar de Heer maakt wel gebruik van mensenkinderen. En die probeert de duivel uit te schakelen. Die probeert de duivel te doen zwijgen. Die probeert de boze uit de weg te ruimen. En hij lijkt er al mee aardig de goede kant op te gaan. Waarom wil de Heer juist, we zouden zeggen, de ambtsdragers de mond snoeren, de ambtsdragers uitschakelen? Wel, vroeger zei men wel, als men een generaal had verslagen, als de generaal was gedood, dan was de moraal in het leger geweken. Ze zijn door de Heere geroepen, die ambtsdragers, om de gemeente te leiden in de grazige weide van Gods woord. Ze zijn geroepen tot voorbeden voor de gemeente. En ze zijn geroepen om de mensen te bezoeken. En ze zijn geroepen om de mensen Gods woord aan het hart te leggen. Van bekering, van vergeving. Om te getuigen van die ene naam van de Heer Jezus, waardoor we moeten zalig worden. Om te spreken van de brede weg en van de smalle weg. Om te spreken van hemel en van hel, van oordeel en van genade. Zeg het de rechtvaardig dat het hem wel zal gaan. En zeg het de goddeloos dat hem kwalijk zal gaan. Om te spreken van de noodzaak dat we onze schuld en zonde leren kennen. Om te wijzen op het bloed van de Heer Jezus. Om te wijzen erop dat Gods kinderen in zere wegen moeten wandelen om te troosten. Ook daarom wil de boze toen en nu de ambtsdragers, als het ware, de mond snoeren, ze uitschakelen. Duivelswerk. Na Stefanus, ja Jacobus, zal ook Petrus gedood moeten worden. Gemeente, Petrus, zo lezen wij. Ja, Herodes ziet in vers 3 dat het de Joden behaagde. Er staat dan in vers 3, voer hij voort om ook Petrus te vangen. En er staat iets belangrijks bij. En het waren de dagen der ongehevelde broden. De kinderen weten wel dat de Heer Jezus niet op het feestjaar eerder gedood mocht worden. Daarom hadden de Farizeeën en schriftgeleerden zo'n haast. En dat geldt nog. Tijdens het Pascha mocht er niet iemand gedood worden. Maar nu wil Herodes wel Petrus doden. En er is geen tijd meer om hem eerder te doden. Hij heeft hem gevangen kort voor het feest. En hij houdt hem in de gevangenis om hem na het feest om te brengen. En dan staat er in vers 4. De welke ook gegrepen hebbende hij Petrus dus in de gevangenis zette. En gaf hem over aan 4 wachten. Elk van 4 krijgsknechten om hem te bewaren. Willende na het paasfeest hem volbrengen voor het volk. Is wat. vier wachten, vier krijgsknechten. En er staat in vers 6 dat Petrus daar de tijd moest doorbrengen in de gevangenis. Twee krijgsknechten, aan twee krijgsknechten gebonden met twee ketenen. En de wachters voor de deur bewaarden de gevangenis. Petrus, hij krijgt 16 man, vier wachten van vier krijgsknechten, om als ware een groot misdadiger. En al was het een voortvluchtige die mogelijk zou kunnen vluchten, te bewaken. En hij wordt eraan vastgeketend en twee staan er voor de deur en dan is er nog de poort naar de stad. O Herodes neemt geen enkel risico. Hij bewaakt Petrus. Stel, er zou iemand van de gemeente komen om hem proberen te bevrijden. Petrus in de gevangenis geketend. Stel eens voor, met twee man vastgeketend en twee voor de poort, voor de deur. En dan nog de poort daarbuiten. Vier wachten van vier mannen. Ze hoefden maar 2 x 3 uur per dag dienst te doen, zodat ze ook niet het gevaar hadden om in slaap te vallen. En zou er één van de vier in slaap dommelen, dan waren er nog wel 3 anderen. En wat zou Petrus beginnen achter al die deuren en geketend? Hij kan nog niet ademen zonder dat ze het merken. Hij kan nog zijn ogen niet open doen zonder dat ze het in de gaten hebben. Gemeente, wat een gang. Een jaar eerder was Petrus diep bedroefd, toen had hij zijn meester verloochend. Toen moest hij zwijgen nadat de vrouwen hadden gesproken dat het graf leeg was. Wat was hij verblij toen de Heere zich aan hem ook openbaarde. En nu een jaar later, wat had Petrus gaarne in Jeruzalem gepredikt. Over de opgestane levensvorst en nu. O, hij is nog erger dan Johannes op Patmos, want die was nog in vrijheid. In de gevangenis, wat een gang, wat een weg. Ja, dat is het werk van de boze. En toch heeft de Heer het wel voor zich, toch was het ook. Want voor de uitverkorene Gods moeten alle dingen medewerken ten goede. Voor degenen die naar Gods voornemen geroepen zijn, de Heer had er wel een doel mee. Ook voor Petrus. Ook voor de gemeente Jeruzalem. En de Heere had het voorzegd. Een ander zal u brengen waarheen gij niet wilt. En dat sloeg op de dood waarmee Petrus de Heere zou verheerken. Maar dat wordt hier ook al waar. Volg mij. En gemeente, als de Heere zegt volg mij tegen zijn kinderen. Dan zeggen ze, ik zal u volgen waar gij ook heen gaat. Dat had Petrus gezegd. Nu ziet u dat hij hem moet volgen. Ze volgen het lam waar het ook heen gaat. Een jaar later drukt hij de voetstappen van zijn meester. En is hij de gevangene. Dat had hij dan nooit gedacht. Volg gij mij. En dan komt Petrus in de gevangenis, wat een beproeving, ja. Maar zou hem dat ook niet op de Heer hebben geworpen? En heeft dat niet de gemeente Jeruzalem op de Heer geworpen? Van de gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan. Petrus in ijzeren banden, gemeente. En dan maken we toch maar ook een toepassing op dit punt. Zijn er ook die ijzeren banden? Nee, niet letterlijk, we zitten hier in vrijheid. Maar die ijzeren banden die de boze om u heeft heen geslagen. En dan begin ik maar met de banden, we zouden zeggen, die niet met de ziel direct in eerste instantie te maken hebben. Wat kunnen er banden zijn van droefheid? Wat kunnen er banden zijn van eenzaamheid? Wat kunnen er een banden zijn van onbegrepen wegen en zaken waar we niet zicht op hebben en geen antwoord op krijgen. Wat kunnen er een banden zijn van moedeloosheid? Wat kunnen er een banden zijn van ziekte? Wat kan de ouderdom als een band om u heen slaan? Of wat kunnen er banden zijn in het gezin? Grip niet te hebben op situaties. Of wat kunnen er niet een banden zijn op het werk? U bent op vakantie en ach, de ganse dag draagt u de zorgen en de noden nog mee. Kunt het niet uit uw gedachten brengen? Of wat kunnen er een banden zijn ook van de zonde? Dan denken we aan drank, dan denken we aan drugs. Dan denken we meer aan buiten de kerk, maar misschien toch ook wel verborgen. In de kerk, in de gezinnen. Wat weet de boze banden om ons heen te leggen van het materialisme. Banden, allerlei terreinen. Ja gemeente, voor alles is daar die band van onze ziel. We zijn geketend met ziel en lichaam. Door onze val in het paradijs. De mens was geschapen om in vrijheid zijn God, zijn schepper, te dienen. Om zich aan hem te onderwerpen. Om voor hem te leven. Om in een weg van gehoorzaamheid het eeuwige leven te mogen beërven, te mogen ontvangen. Maar we zijn tegen God opgestaan. We hebben geluisterd naar de boze. We hebben vrijwillig, kwaad en moedwillig. Het woord van God naast ons gelegd en gegeten. Van die vrucht van de boom der kennis des goeds en des kwaads. En we zijn in de gevangenis terechtgekomen. Achter de tralies. Twee wachten ervoor. Met twee wachten aan ons geketend. Zo bewaakt de boos ons lichaam en onze ziel. Om er maar zeker van te zijn. Dat hij die het eeuwig verderf gestort is en daar nog geworpen zal worden. U daarin te brengen en daar jou in te werpen. En hij laat u niet los. Een mens denkt vrij te zijn. Misschien denk je jong te zijn en zeg je straks zal ik in vrijheid mijn eigen weg kiezen. En een mens denkt vrij te zijn totdat u erachter moet komen. Dat u zich niet kunt bevrijden. Ik lag gekneld in de banden van de dood. Daar de angst der hel mij alle troost heeft missen. Die dag breekt aan in ieder van ons leven. Die dag breekt aan bij de goddeloos in het uur van hun sterven. Dan zullen we roepen voor mij uit mijn gevangenis. Dan zal het eeuwig te laat zijn. We zijn geketend en niet alleen aan de zonde, aan de boze. Oh, we zijn ook geketend aan onze schuld. De schuld die er open staat voor God. En die schuld die dagelijks alleen maar meerder wordt in ons leven. Ook dat kan een mens ketenen. De schuld, ook ooit wel eens meegemaakt, ook in vorige gemeenten als mensen daarmee te maken hadden, de schuldsanering. Dat men werkelijk het eigen overzicht over de rekening. Dat men dat kwijt was. Dat een ander meekeek en een ander besliste over de bedragen die er uitgegeven konden worden. Zo is er schuld. Schuld tegenover God. En die schuld kunnen we niet vermeerderen. En die schuld moet betaald worden. Krachtens de Godheid van de Heer. Anders zou de Heer niet heilig zijn. Zou de Heer niet rechtvaardig zijn. De gemeente, dan komt het erop aan in ons leven. Dat we in het heden der genade, dat we voor het einde van ons leven, dat we nog in het heden der genade daaraan ontdekt worden. Dat onze ogen daarvoor geopend zullen worden. Hoezeer we gebonden, hoezeer we geketend zijn, hoezeer we aan de Satan vastzitten. Hoezeer we aan de zonde vastzitten. Hoezeer we met onze gedachten, met onze begeerten geketend zijn. En hoezeer we ook aan onze schuld vastzitten. En we het gaan zien, morgen zal ik sterven. dan zal het een eeuwig omkomen worden. En een mens het gaat beleiden wat we zingen met Psalm 142 dat we gezongen hebben voor de preek. Als mij geen hulp of uitkomst bleek. Als we het dan moeten zeggen, voor mij, uit mijn gevangenis, tot roem uws naams die heerlijk is. Wordt het al geroepen? Is dat in uw vakantietijd voor u al het voornaamste geworden, gemeend? En als dat nog niet zo is, dat we dan verstaan, we moeten bekeerd worden. En bekering, dat is ook ontdekking, daar begint het mee. Dat de Heer in de spiegel van zijn wet u doet zien. Dat de Heer u dan ontdekt hoe gevangen je bent. Dat de Heer u doet zien wie u bent voor God. En wat de macht van de boos is. Bekeer mij. En ontdek mij. Als dat werkelijk in ons leven waar wordt. Dan wordt er een bidden geboren. Zonder ophouden. En dan gaan we naar het tweede punt toe. Dat we mogen horen. Hoe daar door de gemeente in Jeruzalem. Voor Petrus wordt gebeden, zal hij zelf hebben gebeden, we lezen het, die pas zal waar zijn. Maar er wordt ook door de gemeente voor hem gebeden. Daar is een andere band, gemeente. Daar is een band tussen Petrus en die mensen die daar in het huis van de moeder van Johannes Marcus bijeen zijn. De gemeente die Jeruzalem, daar is een andere band. Daar is een geestelijke band, daar is ook die band met de Heer. De Heer laat Petrus in de gevangenis niet los. Maar er is ook een band met de gemeente van Jeruzalem. Daar is een band met andere kinderen van de gemeente. Zoete banden die mij binden aan des Heren, lieve volk. En die liefdesband heeft de Heer zelf gesmeed. Die liefdesband die is een band in de Heer Jezus Christus. In hem zijn ze aan elkaar gegeven. In hem worden ze bijeengehouden. In hem worden ze het ervaren. Dat als het ene lid lijdt, andere ledematen medelijden. Oh, dat ervaart u ook. Als uw voet bezeerd doet. En uw voet bezeerd of uw hand is bezeerd dan. Merkt het hele lichaam dat. En dan heeft dat zijn weerslag op het hele lichaam. Zo is het nou ook geestelijk. En wat doen ze dan? Petrus, dan werd in de gevangenis bewaard. Maar van de gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan. Dus, gemeente, ziet u dat op hoe ze de geestelijke wapens hanteren. En niet vleeselijke wapens. Wij grijpen zo vaak naar de vleeselijke wapens. We zouden zeggen, ze houden handtekeningen actie. Ze gaan demonstreren. Ze komen met zwaarden om Petrus ontzetten wel nee. Niet door kracht, zegt de Heer, nog door geweld. Door mijn geest zal het gezien als het geestelijke wapen. Van het gebed waarom, o, alleen de Heere. Hij is de Almachtige. Hij is de Volzalige. Hij is goede tier, hij is barmhartig. En alleen in die weg kan hij ook alleen de eer krijgen. En de Heere zal alleen werken in een weg waarin hij alleen de eer krijgt. De Heer is teer op zijn eer. En de Heer wil zijn eer niet geven aan een mens. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. En dat geldt in de geestelijke verlossingen. Dat geldt ook in de verlossingen. In de kleinste dingen van elke dag. Zijn naam. Zijn naam is wonderlijk. Zijn naam is raad. Zijn hand is niet verkort. Hij is de hoorder en de verhoorder der gebeden. Die zullen allerlei geslachten ootmoedig tot u treden. O gemeente, de mens is zo dwaas dat we het bij alles zoeken en we zoeken alle wegen, ik en u en jij. In dagen van nood, in dagen van zorg met onze vragen, we dekken ons in. We denken het zelf uit. We nemen onze maatregelen. We vragen de hulp van mensen om ten beste, ten slotte nog de Heer om zijn zegen erover te vragen. Maar de Heere wil, dat was allereerst, bij hem terechtkomen, zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u worden toegeworpen. O, om als eerste bij hem uit te komen. En gemeente, dat betekent niet dat we dan het gebruik van de middelen mogen en hoeven uit te sluiten, nee. Maar dan geeft de Heer ze. Dat betekent niet dat er geen hulp van mensen kan worden ingeroepen. Maar dan schenkt de Heer ze ons. Dan is het geen eigen werk. O, mag het zo zijn te bidden voor de nood van uw ziel. Mag het zo te bidden alle zorg het van hem te verwachten. En mag het ook zo zijn in de gemeente van Vriezenveen. Maar de apostel schrijft ook op een andere plaats dat er gebeden moet worden voor de heiligen van alle plaatsen. Mag er zo gebeden worden voor elkander. In dagen ook van ziekte. In dagen van rouw. In wegen van kruis en van moeite. Mag er zo ook in het midden der gemeente gebeden worden voor de bekering van het ander. Van uw kind, uw kleinkind. Maar ook van die man of vrouw die bij u in de bank zit. Mag dat wel eens uw gebed zijn. Van de gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan. En als u nou in nood zit. Dat u dan misschien toch maar zegt. Nou ja, ik zal er met niemand maar over praten. Want dan is dat de beste garantie dat er niet over gepraat wordt, is het soms zo onder ons. Van de gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan. Gemeente, men is bijeen. En weet u wat er dan staat van de gemeente? Er staat niet in het gezin alleen werd er gebeden. En niet alleen in een gezelschap werd er gebeden. En niet alleen in de samenkomst op zondag werd er gebeden. Dat we het overlaten aan de dienaar des woords. Nee, er werd van de gemeente een gedurig gebed tot God gedaan. Daar waren dus kinderen bij. Daar waren zuigelingen bij. Daar waren grijsaards bij. En steeds opnieuw naderde men tot de Heer in het gebed. Blijkbaar wel dagenlang. Zou het onder ons ook zo kunnen zijn. En dan zegt iemand, ja, maar dat was nou de eerste gemeente Jeruzalem. Ja, maar daar was ook al het nodige gebeurd. Ik wijs maar op de geschiedenis van Ananias en Safira. Ze waren bijeen, ja, maar Gods geest had toch hun harten vervuld. Ja, daar hebt u het. In Handelingen 1 al lezen wij dat men Jeruzalem bijeen was, eendrachtelijk volhardende in het bidden, smeken om die geest. En de Heer stortte zijn geest uit. En hier zien we de vruchten. Ze volharden in het gebed, in de gemeenschap, in de breking des broods. Ze volhard in de leer, in de gemeenschap, in de breking des broods en in de gebeden. Een gedurig gebed, gemeente, ook een gedurig gebed. Het was niet na één half uur dat we zeiden, nou gaan we naar ons huis, we hebben gebeden. Nee, dat was een beden tot het moment aanbrak dat de Heere verhoring schonk. Hoe is ons leven menigmaal anders, niet waar? Als een kind bidt, kinderen bidden jullie om een nieuw hart, dan bid je daar misschien een enkele keer om. Als een oudere bidt om een nieuw hart, oh, u bidt er elke dag om. Maar is er nou een gedurig gebed of zegt u eigenlijk, het geschiet toch niet? Of is daar nou een volharden in het gebed? Een gedurig gebed. Dat lezen we in Gods woord. Dat lezen van en Jacob bij Peniel. Hoe hij bij de Heere aanhield. En waar de Heere dreigde weg te gaan, dat hij zei, Heer, ik laat u niet gaan. Tenzij gij mij zegent. Een gedurige wet, Psalm 123. Zo slaan wij het oog op onze God, tot hij ook ons gedadig zijn. Maar gemeente, ook in de dagelijkse noden en de zorgen. Ik denk aan Elia. Na 6 maal dat hij had gebeden voor regen en zijn knecht terug moest komen, er is nog niets te zien. Was het toch dat hij een 7e maal zijn knieën boog en de naam des Heeren aanriep om de wonderen van zijn hand. O, als de Heere werkt, dan worden gevangenen vrij. Dan worden ogen geopend. Dan worden oren doorboord. Dan worden harten verbroken. Dan leert de Heer zijn kerk zingen zalig hij, die in dit leven Jacob's God ter hulp heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Die zijn hoop in het hagelijk slot vestigt op de Heer zijn God. Nee, dat betekent niet gemeente dat als het gaat om de dagelijkse noden zorgen, ze zullen gaan zoals wij wensen dat ze zullen gaan. Maar het betekent wel dat de Heer op zijn tijd en op zijn wijze uitkomst zal geven. En het kan zelfs in een ziekbed zijn. Een sterven, maar dan een zalig sterven. Hij kan en wil en zal in nood zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geven. Maar het betekent gewis voor degene die met zijn zielennood bij hem komt, dat de Heere uitkomst geeft. Van de gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan. Zou u weten wanneer u hier toe moet? Als er gebeden zou moeten worden, zou het weten. Is dat niet de nood van onze tijd dat we daar misschien wel geen antwoord op kunnen geven? Dat dit onder ons niet gevonden wordt. Want o gemeente, dan zullen er wonderen geschieden. Dat hoort in de derde plaats. Hoe de Heer dat gebed op zijn tijd en wijze heerlijk verhoort. Petrus, de laatste nacht breekt aan. Er staat in vers 6. Toen hem nu Herodes zou voorbrengen, sliep Petrus diezelfde nacht tussen 2 krijgsknechten. Gebonden met 2 ketenen. En de wachters voor de deur bewaarden de gevangenis. Dat was zijn laatste nacht. Zo was het Petrus voor ogen gesteld. Dat was de verwachting van alle in Jeruzalem. Dat werd ook gedacht daar. In het huis van Johannes Marcus. Als de Heer het niet zou veranderen. Gemeente, de laatste nacht van Petrus leven, althans, zo zou de duivel het gewild hebben. En zo willen de Joden het, zo wil Herodes het. En gemeente, in die nacht brandt er toch ergens in Jeruzalem een licht. Daar in dat huis van Johannes Marcus, daar wordt gebeden. Daar wordt de nacht doorwaakt. Daar is de gemeente bijeen om te smeken tot de levende God. Och, dat gij de hemelen scheurdet. Dat gij nederkwam. Is dat de enige plaats waar wordt gebeden? Nee. Daar wordt ook gebeden. In de hemelse heerlijkheid. Aan de rechterhand van God. Daar wordt gebeden door hem. Hier had gesproken een jaar eerder aan de avondmaalstafel. Ik heb voor u gebeden. Dat uw geloof niet ophoudt. Er wordt gebeden door hem. Die een jaar eerder in de hof bad en waakt. En tegen Petrus en Johannes Jacobus moest zeggen. Kunt gij niet 1 uur. Met mij waken. Er wordt gebeden voor hem die zelfs aan het kruis houdt, nog heeft gebeden. En voor wie Paulus getuigt, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wat zal ons van zijn Romeinen 8, wat zal van zijn liefde ons kunnen scheiden? Honger, verdrukking, naaktheid. Het zwaard, en gemeente ook alleen daarom, om dat bidden van die altoos biddende hoge priester, wordt het gebed dat van de aarde als reukwerk tot de Heere wordt opgezonden, verhoord in de hemel. Waar er gebeden wordt op de aarde op dezelfde wijze, als er in de hemel gebeden wordt door Christus, dan geschiedt er verhoring. Dat is ook betekenis van het bidden om Jezus wil of in Christus naam. De Heere verhoort ons gebed niet. Dan alleen in en door die biddende hoge priester. Alleen op grond van zijn offer. Alleen waar zijn gebeden zich vermengen met onze gebeden. Ik zeg het verkeerd, waar zijn gebed ons gebed heiligt. Want ook ons bidden is altijd nog met zonde bevlekt. Maar zijn gebed is volmaakt. En hem is het dat de Vader verhoring schenkt en om hem. Gebeurt het ook dat er op de aarde verhoring wordt ontvangen. Al wat gij de Vader zult begeren, is dat gesproken aan de avondmaalstafel. Wat gij de Vader zult begeren in mijn naam, dat zal hij u geven. En Johannes zal er later van schrijven. Zo God onze gebeden verhoort, weten wij dat wij onze gebeden van hem verkrijgen. De Heere. Bid. En gemeente, dat gebed is verhoord. Dat gebed is nu al verhoord. Terwijl Petrus in de gevangenis zit, geketend. Hoe weten we dat dat verhoord is? Wel, er staat in vers 6. Toen hem nu Herodes zou voorbrengen, sliep Petrus diezelfde nacht. Tussen 2 krijgsknechten gebonden met 2 ketenen. En de wachters voor de deur bewaarden gevangenis. Wie zouden kunnen slapen? En dit is nou een ander slapen dan een jaar eerder. Toen de Heer tegen hem zei, kunt gij geen uur met mij waken. Dit slapen is het slapen van Psalm 3. Ik lag en sliep gerust. Van zeer een trouw bewust. Tot ik verfrist ontwaakte. Want God was aan mijn zij. Hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. Gemeente, het is niet door Petrus. Hij kon niet nog geen uur met de Heer Jezus waken. Het is niet door Petrus. Toen hij liep op de golven en de Heer Jezus zag, had hij moed, maar een seconde later zonk hij al. Het is niet om Petrus, die daar toen de Heer Jezus met de discipelen daar in de storm op zee was. Zo vreesde. Die niet om Petrus, die zijn meester verloochende. Maar het is om hem. De Heer Jezus Christus. Hij die zich liet binden. Opdat hij ons zal ontbinden. Hij die daar in de hof waakte. Hij die zijn gevangenen tegemoet ging en het sprak. Indien gij dan mij zoekt, laat deze heen gaan. Hij liet zich als enige binden. En de ganse nacht daar in het huis van Caiaphas heeft hij de nacht doorwaakt. En zelfs aan het kruis had gebeden. En hij is de dood ingegaan. Hij moest daar hangen aan het kruis had. Voor de schuld en zondenhoop van een Petrus. In die 3 uur duurde duisternis en het uitroepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat nu Petrus nimmer meer van God verlaten zou zijn. Petrus sliep diezelfde nacht. Hij doet zijn ogen dicht en hij weet, God is aan mijn zij. Met mijn God kan ik over muren springen en door sterke benden dringen. O gemeente, zo is het nog. Dan zijn er geweest, ik heb dit gedeelte wel eens gelezen uit mijn eerste gemeente. Bij een oude vrouw ver in de 80. Een avond voor haar operatie aan het ziekenhuis aan het hart. En Psalm 4 daarbij betrokken. Ik zal gerust in vrede slapen en liggen ongestoord en neer. Want gij alleen mijn schild en wapen, schoon het onheil schijnt voor mij geschapen, zult mij doen zeker wonen, Heere. O, dan kan het, als de Heere overkomt, dan kan het als de Heere zich voor ogen stelt. Dan kan het als de Heer het vrede geeft in de ziel. Dan kunnen we overal zijn. Voor een mens niet te begrijpen. Maar gemeente, gaat het ook verder. Dan staat er hoe een engel des Heeren bij hem stond. En licht scheen in de wening. En een licht scheen in de woning. En dat Petrus door die engel moet worden opgewekt. Dat betekent, Petrus is in de gevangenis. En hij heeft, terwijl hij slaapt, niet eens in de gaten dat de engel bij hem staat. En dat het licht in de gevangenis schijnt. Zo nabij. Terwijl hij slaapt, ziet u hoe de Heer zo nabij de zijnen kan komen in een nood. Zonder dat ze het zelf eerst nog verstaan. Dat de Heere ze de ogen ervoor moet openen. Dat hij die engel des Heeren Petrus moet opwekken. Slaande de zijde van Petrus, staat in vers 7. Wekt hij hem op, zeggende, sta haastelijk op. En zijn ketenen vielen af van de hand. Sta haastelijk op. En hij zijn nog geketend. Maar dan is het, hij spreekt. En ik hoor. Hij spreekt en het is, de ketenen vallen af, de Heer hoeft maar te spreken. Daar is geen schaar voor nodig, daar is geen leger voor nodig. De Heer hoeft maar één woord te spreken en het is, te gebieden en het staat er. Zijn naam is Heere. Maar dan staat daar die wacht nog voor, dan is nog de poort naar de stad dicht. En toch klinkt het, omgort u en bind uw schoenzool aan. Werp uw mantel om en volg mij. De Heere betoont de zorg voor Petrus. Ook als hij straks in de koude nacht van Jeruzalem door de straten zal gaan. De Heere denkt aan alles waar het gaat om de zijde. En in het geloof gaat Petrus de wacht, de slapende, achter zich laten. En lezen we dat hij naar buiten wordt geleid tot aan de ijzeren spoor die naar de stad leidt, de welke vanzelf geopend werd. En staat er vers 10, en uitgegaan zijnde gingen ze één straat voort. En terstond scheidde de engel van hem. Petrus kan niet geloven. Boven bieden. Boven wensen. Boven denken. Er staat er vers 11, en Petrus tot zichzelf gekomen zijnde. Ja, dan voelt hij als het ware de koele bries in de nacht in Jeruzalem. Nu weet ik waarachtiglijk dat de Heer zijn engel uitgezonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit al de verwachting van het volk der Joden. En dan gaat hij naar het huis van Johannes Marcus. Hij weet, daar wordt gebeden. Daar klopt hij aan de deur. Daar komt de dienstmeisje Rode. En ze laat hem voor de deur staan. Ze deed van blijdschap. Staat in vers 14 de voorpoort niet open. Maar liep naar binnen. Waar nog altijd gebeden wordt. En dan gemeente. Het is in en in triest. En toch ben ik er ook blij mee. Dat er staat dat ze het niet geloofden. Waarom ben ik daar blij mee? Och, omdat mijn eigen biddeloze en dikwijls zo ongelovig hart het over troost mag worden. Dat de Heere zelfs de gebeden van zulke ongelovigen verhoorde. Dat de Heere ze niet wegneemt. Hij verhoorde een gebed. En ze konden het niet geloven. Ze geloofden het niet. Zulke God is de Heer. Die doet boven bidden. Boven denken. Wonderen op wonderen horen. O, die God leeft nog. Hun gebed verhoort. Petrus leeft. En we hebben het ook bewust gelezen. Herodes sterft. Een engel des Heeren kwam. Hij gaf God de eer niet. Geven wij God de eer wel? Geeft u en jij God de eer wel? Geef ik God de eer wel, o? Let op Herodes, hij gaf God de eer niet. Hij moest ook komen. Maar die God van Petrus leeft nog. Voor een volk dat het roept voor mij. Uit mijn gevangenis tot roem uws naams. Die heerlijk is. Tijdelijke nood. Vaak op een andere wijze als wij zouden denken. Maar de Heere wijst daarin de weg en geeft raad. De geestelijke noden. Dat is nou een gebed. Wat de Heer altoos hoort. Waarvan de dichter zegt. Die nimmer mijn gebed gehoor heeft ontzegd. Die mij nimmer heeft afgewezen. Het gebed voor elkander. O, mag het worden gevonden. De Heer schenken. De Heer in Israël geprezen. Doet wonderen. Hij alleen. Amen. Gemeente, willen we dan zingen? En willen we dan toch maar beide zingen? 126, 1 en 2. Wanneer de Heer uit vijands macht. En vers 2. God heeft bij ons wat groots verricht. 126, 1 en 2. Thank you.
Thank you.
gemeente gaat dan in vrede, ontvangt de zegen des Heren. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en hij geeft u, zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en hij geeft u vrede. Amen.